Welkom bij mijn Drive Podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Sarah Kramer is nog piepjong, maar maakte veel mee. Ze deed met haar familie mee aan het tv-programma Ik Vertrek en verhuisde van Apeldoorn naar Oostenrijk. Na een heftige aanloopperiode, waarin ze haar moeder verloor, kreeg het gezin de smaak te pakken tussen de bergen. Sarah werd een van de beste skischansspringsters ter wereld, en dat is ze nog steeds, en was de favoriet voor Olympisch goud in Peking. Totdat ze een kleine week voor die wedstrijden corona kreeg en een streep ging door haar ambities. Wat doet dat met je? Hoe pakt ze de draad weer op? Luister naar en leer van Sarah Kramer.
Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Ik heb leuk nieuws. Ik heb een nieuw boek geschreven. Flow. De Stoïcijnse mindset voor een rijkelijk stromend leven. De Stoïcijnse flow staat voor mij voor je niet terugtrekken uit het leven, maar juist voor het aangaan van het leven. Het omgaan met conflicten, chaos, tegenslagen en je soepel daardoorheen te bewegen. Ik haal mijn inspiratie wederom uit de Stoïcijnse filosofie, maar ook uit inspirerende ondernemers, sporters, artiesten en een aantal van mijn Drive podcast gasten zoals jullie die kennen. Irene Wüst, Els van Stijn, Jozef Oubelkas, Bojan Slat, Annemiek van Vleuten. Ik hoop dat dit boek jou helpt om jouw eigen levensflow te vinden. De trainingen in flow zijn ontworpen om je eigen persoonlijke levensfilosofie vorm te geven. En ik denk dat dat nodig is zodat je beter richting kunt vinden in je eigen leven. Wil je een gesigneerd exemplaar van flow ontvangen? Bestel hem dan via marktuitert.nl/flow op mijn website. Ik hoop dat je het heel gaaf vindt. Ik vond het heel leuk om te schrijven. En ik hoop dat jij het heel leuk vindt om te lezen en dat je de trainingen gaat toepassen in jouw leven. Leuk dat je er bent. Je hebt een bijzonder verhaal waarover ik het met je wil hebben. En dat begint eigenlijk, ik begin niet van niks over dat je Nederland bent. Natuurlijk dat je voor een tv-programma hebt meegedaan, Ik Vertrek, met je familie. Dat je Nederlands bent uit Apeldoorn.
Ja.
Heb je al eens op Deventer geschaatst eigenlijk? Vraag ik me meteen af de ijsbaan.
Nee. Papa is wel een schaatsfan, maar nee. We zijn eigenlijk nooit echt wezen schaatsen.
Nee, hè?
Nee. Skiën.
Jullie gingen altijd al skiën? Jongs af aan?
Ja, gewoon met zijn vriendengroep. Gewoon elk jaar wintervakantie, skivakantie naar Oostenrijk, ja.
En gingen jullie altijd naar één specifieke plek?
Nee, we zijn volgens mij naar Zeeveld wel eens geweest. Marihalm. En Marihalm beviel dus beviel het best.
Dus, vertel, hoe is het? Want jullie zijn verhuisd naar Oostenrijk. Jullie hebben meegedaan aan het tv-programma Ik Vertrek. En naar Marihalm toegegaan. En jij was toen?
2008, dus ik was 7.
7?
Ja.
Vertel, wat ligt erachter? Waarom?
Nou, heb je dat meegemaakt? Mijn ouders die hadden volgens mij altijd gewoon altijd de droom van oké, we willen verhuizen. En Mario beviel. En toen kwam er dus zo'n gasthof, stond te koop. En toen zijn we daar weer eens kijken en dat beviel. En toen was het gewoon de vraag aan onze kinderen van willen jullie verhuizen? Nou ja. Wij kennen Oostenrijk alleen maar van vakantie. Dus skiën, leuk,
dus
gezellig.
Top.
Dus tuurlijk, we gaan verhuizen, inpakken en we gaan.
Ja, vriendjes, vriendinnetjes.
Ja, ik bedoel, het was wel moeilijk. Maar ja, voor onze kinderen was het eigenlijk gewoon vakantie. En Oostenrijk en skiën en was natuurlijk super tof. Dus wij vonden het allemaal wel prima. En toen zijn we inderdaad dus verhuisd. En toen hebben ze daar meegedaan aan Ik Vertrek.
Ja, maar dat is ook een behoorlijke stap. Nou ja, het achtervolg je tot op de dag van vandaag. Want mensen kennen je er denk ik van. Maar hoe is dat om mee te doen aan zo'n tv-programma met je hele familie?
Nou, ik weet niet. Wij als kinderen hadden het... Ik kan me niet echt herinneren dat ik het zo bijzonder vond. Want dat het voor mij echt een tv-programma was. Ik vind het eigenlijk nu wel gewoon gaaf om terug te kunnen kijken. Gewoon eigenlijk... Ik bedoel, ik was 7 of 8 en kan me natuurlijk niet aan alles herinneren of zo. En nu hebben we gewoon alles op beeld. We kunnen gewoon terugkijken hoe we zijn verhuisd. Zo'n echt 4 zulke kleine kinderen. Super druk.
Je hebt een heel document, inderdaad.
Ja, het is wel echt gewoon mooi om terug te kunnen kijken, ja.
Ja, ik zie een fragment dat jij in een klaslokaal staat als klein meisje.
Ja, super verleden.
Dat is Sarah. Want,
wat gaan we hier eigenlijk doen? Ja.
Maar hoe was die overgang van Apeldoorn naar Maria Alm, naar Oostenrijk?
Wel anders. Het is wel de cultuur en zo. Het is wel heel anders. Oostenrijkers zijn wel iets meer op zichzelf, ietsjes gesloten. Ik weet niet. Het is niet zo in Nederland van oké, gezellig bij de buren en zo. Ik bedoel, ze waren allemaal super vriendelijk. Hebben ons eigenlijk gewoon goed opgenomen, zeg maar.
Ja.
In de klas en zo. Maar het was wel... In het begin was het wel moeilijk. En vooral, we konden de taal nog niet. Tenminste, mijn papa hebben gewoon een beetje geoefend. Maar ja, het enige wat we eigenlijk konden was van... ik heet en hoe gaat het?
Ja.
That's it. En op een gegeven moment sta je gewoon in de klas. En het probleem is, en Marielle is niet echt... Ze praat geen Duits. Nee, ze praat gewoon volle platte dialect.
Ja, dat is... Oh.
Oh, en dan sta je in de klas en dan sta je zo. En dan denk je van, nou, met mijn... Hoe gaat het? En ik heet, kom ik niet heel ver.
Hoe klinkt dat dan, dat echte Oostenrijkse dialect daar? Ja, kun je iets vertellen, iets zeggen?
Het is wel gewoon een beetje boerentaal.
Ja, ik kom van de boerderij uit Oostenrijk. Bij ons praten ze zo in het oosten. En dan doe ik het nog heel netjes.
Nou, dan zeg je gewoon niet wie geht's dir, maar dan zeg je wie geht's da.
Wie geht's da?
Ja, wie geht's da.
Oké.
Okay. En dan zeg je niet mir geht's gut, mir geht's gut. En ja. Dat zijn gewoon allemaal zulke woorden waarvan je echt bij jezelf denkt van oké, wat is de vertaal?
Mm. En jullie beginnen daar een bedrijf. Hoe is het, weet je, dat er is dan veel gebeurd in het begin als je dat meekrijgt. Hoe is die omschakeling? Wat deden jouw ouders hiervoor?
Mijn papa had een, die was bij de was bij Van der Valk, bij de Kantarel.
Ja. Aan de overkant van de A1 van Apeldoorn.
Ja, precies. En mama heeft er ook gewerkt. Heel vroeger. Op een gegeven moment heeft mijn papa nog event management gedaan.
Ja.
En dat eigenlijk.
En liep dan meteen in Oostenrijk? Was dat...
Nee, want we zijn begonnen met pannenkoeken, volgens mij.
Tuurlijk.
Ja,
Nederlandse worden niet.
En nieuwe dingen.
De pannenkoeken die liepen niet in Oostenrijk.
We hebben zo'n spreekwoord in Oostenrijk. De bouwer kent, hij was de bouwer en ik kent gisteren niet.
Ja,
wat de boer niet kent, eet hij niet.
Ja.
Dus het kwam niet heel goed aan. Het was meer gewoon ze willen schnitzel en pommes. Dus toen zijn we heel gauw ook veranderd. Zeg maar, hadden gewoon een à la carte. Menu en...
Hielp jij ermee? Wat?
Nee, niet echt. Ja, tuurlijk, we hielpen wel gewoon met algemene dingen en zo. Maar voor de rest was het gewoon...
Je stond meteen op de skipiste.
Ja, precies. Aangemeld in de skiclub.
Ja?
En, school en skiën en huiswerk. Want in Oostenrijk krijg je gewoon echt huiswerk mee.
Op de basisschool al?
Ja. Maar je hoeft maar van 8 tot 12 naar school.
Echt? Oh, dat had ik ook gewild.
Ja, dat was wel vakantie.
Dat hebben mijn kinderen ook. Ja, ik vond huiswerk maken niet zo heel erg. Dat kon je snel doen. En dan...
Ja.
Oh, gaan ze in Oostenrijk zo? Oh, wat goed zeg.
Oostenrijk begin je om 7:30.
Ja.
En ben je om 12:00 klaar.
Oh, dus dan heb je de hele middag om...
Om te skiën.
De heuvels af te rossen. Heerlijk, heerlijk. Hey, en jij, ja, je bent schansspringster geworden. Maar hoe is dat gegaan? Ben je...
Gewoon klassisch begonnen met skiën. En toen zat ik dus daar gewoon op de Volksschule. Dat is de basisschool.
Ja.
Je hebt de Volksschule 4 jaar en dan heb je 4 jaar de Hauptschule. En ik zat daar gewoon in de skiclub. En in de 4e Volksschule ben ik dus toen... ik zat gewoon al die... Ik kwam naar Oostenrijk en ben naar de 1e gegaan of naar de 2e. Toen zat ik in de skiclub. En toen in de 4e hadden ze zo'n schansspringwedstrijd op zo'n kleine schans.
Mm.
Met alpineskis. Nou, daar heb ik
Met je gewone skietjes?
Gewone skietjes.
Okay.
Gewoon skischoenen, skietjes. En ook van zo'n schans af zonder zo'n spoor. Zonder zo'n aanlopen
okay.
Gebeuren. Nou, en dan deden alle scholen aan mee en alle 4e klassen. En toen bleek dus dat ik het wel gewoon goed kon. Dat ik gewoon een of ander talent had voor vliegen. Want ik weet niet, ik deed een of ander stel. Want ik zag het bij die andere kinderen zo van... Je kunt zo met zo'n V.
Ja.
Of je kunt gewoon parallel. Ja. En toen hadden we drie sprongen. De eerste sprong deed ik gewoon maar iets. Toen had ik dat gezien bij de kinderen. Toen deed ik de eerste sprong parallel, de tweede vier. En ja, toen had ik dat volgens mij ook gewonnen. En nadien ik nog niet wist naar welke hauptschule ik zou gaan. Want dat was in de vierde. Toen dacht ik van, nou ja, eigenlijk bevalt deze sport wel. En dat springen en dat extreme en die adrenaline vind ik wel leuk. Dus heb ik me aangemeld bij de skispringclub in Zevelde. En toen ben ik ook naar de skischool gegaan. En toen is eigenlijk alles begonnen.
Oh, echt gewoon door één wedstrijdje op één skipistetje. Ja. En jij kijkt van, nou ja, zo doen ze het.
Het was wel gewoon op de echte schans.
Doe het even na.
Maar het was wel een kleine schans.
Ja, oké. Je dacht, dit is voor mij, ik wil vliegen.
Mm-hmm.
Ja, dat klinkt ook wel als iets wat heel, heel vet is om te doen. Ja. Gewoon vliegen.
Ja, en toen ben ik dus gewoon begonnen.
Gewoon begonnen? Een beetje trainen?
Nou, toen in het begin, je springt natuurlijk met die alpineskis.
Ja.
En toen kreeg ik zulke lange latten.
Van die hele brede, lange, ja.
Ja, skispringschoenen. En toen ben ik gewoon met de wekelijkse training begonnen op de, bij de skiclub. En,
want hoe groot is dat skischanspringen in Oostenrijk? Ik was op, ja, ik ben ook vervent skier. Ik vind het een fantastisch mooie sport. En ik was een keer in Oostenrijk en op een zondagmiddag, prime time. Nou, ik kom uit het schaatsen natuurlijk. Bij ons wordt schaatsen prime time uitgezonden. Hè. Dan zit ik achter een NOS-microfoon ergens wat van te vinden soms bij een schaatswedstrijd. Maar en ik weet dat is prime time. Dat is grote sporten. Schaatsen, eind zondagmiddag zit iedereen voor de tv. En ik zit, nou, dat skier je op zondag. Ik zie jou geïnterviewd worden voor de Oostenrijkse tv. Ik dacht, wow, dat is best wel, dat is best wel groot in Oostenrijk.
Ja, eigenlijk wel. Ja, zeg maar door het Vierschanstoernooi van de heren.
Dat wordt zelfs hier uitgezonden.
Ja, daarom is het eigenlijk best wel groot. En herenschansspringen is eigenlijk al best groot. En damesschansspringen is nu sinds 4 jaar. Want we hebben nu volgens mij 4 jaar achter elkaar iemand aan de top gehad. Uit mijn team, zeg maar. En sindsdien is het wel echt super hard gegroeid. En gaat het echt wel super snel.
Want jullie hebben ook een alternatief voor die vrouwen Vierschanstoernooi heb je ook, toch? En dus onder een wedstrijd.
Ja, maar nu dit jaar doen we mee in Garmisch en in Oberstdorf.
Oh ja.
En volgend jaar komt dan Oostenrijk erbij. Dus volgend jaar doen wij mee aan echte Vierschanstoernooi.
Oh,
en dat is wel echt een grote stap. Ja,
ja dan ja, oké. Dat is echt. Hè, dat zie je in het vrouwenwielrennen ook een beetje. Dat is echt een volgende stap die naar de mannen toe gaat.
Dat is wel
heel gaaf.
Cool. Ja.
Hey. Je was net in Oostenrijk een paar jaar en er gebeurde iets vreselijks. Jouw moeder overleed.
Precies, eigenlijk gewoon het eerste jaar al, ja.
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 Maar dat is verschrikkelijk heftig natuurlijk om mee te maken.
Ja, vooral als ik nu zo terugkijk, denk ik zo bij mezelf. Poeh, ook voor mijn vader. Eigenlijk echt heftig veel respect voor hem. Want sta je in Oostenrijk met 4 kinderen, een bedrijf, dat eigenlijk... Het was 2009, was het net af. Dat was eigenlijk de eerste winter, het eerste seizoen dat we moesten rijden. En het was gewoon net verbouwd, want we hebben zeg maar alles gewoon compleet gerenoveerd. En nieuwe verdiepingen erop gebouwd. En het was gewoon echt net af en toen was het helemaal. En toen was het wel zo van, ik sta hier met 4 kinderen.
Want je moeder had borstkanker, toch?
Ja.
Hoe heb je er meegemaakt op het laatst? Weet je daar nog veel van?
Ja, gewoon vooral super positief en super erg doorzetten. En ik denk ook dat we daarom wel eigenlijk alle 4 karakter, eigenlijk alle 5 wel echt karakter hebben van doorzetten. Ja, gewoon super sterk blijven. En net zoals hier, keep going.
Heb jij een tattoo laten zien?
Ja, dat is gewoon van ons 4 kinderen.
Keep going. Hebben jullie dat alle 4?
Ja.
Oh ja, je had 2 broertjes en je zusje?
Ja, ja.
Broers toch? Ja. Oudere broers.
Ja. Oudere broers en jongens.
Keep going. En je vader?
Nee, die wilde niet mee.
Nee?
Nee, we hebben het geprobeerd.
Wanneer hebben jullie samen laten zetten?
Ja, ja.
Wanneer?
2 jaar geleden of zo. Maar mijn oudste broer die wilde eigenlijk ook geen tattoo. Ze zeiden, nou ja, je moet. Geen keuze.
Ja. Je gaat mee, jij.
Ja, en sindsdien, ja, ik weet niet. Het is wel gewoon een beetje ons familiemotto. En gewoon, natuurlijk was super heftig. En daarom is het ook wel super mooi dat we die beelden hebben van ik vertrek.
Ja.
Omdat je eigenlijk gewoon nog zo'n herinnering hebt. En je kunt gewoon terugkijken. En het is voor mij eigenlijk gewoon super inspirerend hoe je zoiets kunt. Zo'n grote stap kunt maken. echt completely out of the comfort zone. En eigenlijk alsnog zeg maar zo'n ziekte en dan alsnog je dromen najaagt. Terwijl het eigenlijk zo'n tegenslag, dat is wel echt een super heftige tegenslag. En alsnog gewoon doorgaan.
Ja, dat is heel... Je kan allemaal verhalen ophangen dat je door moet gaan. Alleen als het daadwerkelijk zover is, dan wordt pas, ja, dan krijg je het voor je voeten geworpen waar je natuurlijk niks aan kan doen. Ik ben mijn moeder verloren, maar toen ik, even kijken, wat was ik? 1,32. Dus daarom vraag ik het ook bewust nou ook hoor. Want het is ontzettend. Ja, jij was natuurlijk hartstikke jong. Dat is nog verder. Dus ik kan me voorstellen dat je de beelden hebt en de dingen hebt. Nee. Heb je het gevoel dat je moeder altijd op een of andere manier bij je is ook? Of gewoon in je gedachten of in je hart?
Soms heb je wel echt zulke tekens. Soms op echt de gekste momenten krijgen we wel echt zulke tekens. Dat je bij jezelf denkt, hè? Dat is wel een beetje vreemd.
Ja.
Maar het is wel mooi.
Wat heb je van je moeder qua karakter?
eigenwijs. Ja. Maar wel gewoon echt weten, zeg maar. Als ik iets wil en als ik iets in mijn hoofd heb, dan moet het ook gewoon echt zo. Soms is het natuurlijk een beetje irritant voor mijn medemensen.
Wat zeggen, hoe reageert je omgeving erop?
Ja. Kan ik je ergens anders mee helpen? Oh. de coaches, die weten het inmiddels wel. Dus die kennen mijn karakter. En het is natuurlijk ook gewoon van voordeel. Het is positiefs.
Ik wou net zeggen, als topsporter moet je ook wel ergens voor gaan staan. En voor een route gaan staan. En daar ook heel erg een bepaalde manier zeker in zijn, toch? Dat dit is wat je gaat doen en niet op een andere manier.
Ja. Ja, maar soms is het ook wel echt moeilijk om daarmee om te gaan. Want nou ja, als ze dan iets zeggen of als het niet zo is hoe ik me voorstel, dan...
Dan? Wat als je een coach zegt, ik denk dat het zo moet en jij bent het er echt niet mee eens. Hoe zeg je dat dan?
Nou, je hebt aan mij wel gewoon heel snel door dat ik het niet goed vind. Of dat ik het niet heel leuk vind.
Als in, als je het niet zegt, dan zie je het wel aan je.
Ja,
zeg je
het meestal dan? Zeg ik het niet echt. Maar meestal zeg ik dan gewoon niks meer. Gewoon En meestal heb je dan wel gewoon door als ik dan zeg maar weer een oefening ga doen of zo. En dan doe ik het juist, dan doe ik de uitvoering en zo juist precies goed en zo. En dan ga ik de meeste langs staan zo van, kijk.
Zo wil ik het hebben. Zo wil ik het. dat klinkt als een goede eigenschap hoor, topsporter. Ik kom enigszins bekend voor bij mezelf en mijn omgeving. Ja, maar je moet als topsporter toch ook af en toe een beetje moeilijk voor je omgeving zijn. Als je meewaait met alle winden en als je ja en amen zegt, geen vragen stelt, dan ben je overgeleverd. Dan kun je nooit echt jezelf zijn, toch?
Dat klopt. Het is wel gewoon zo van, oké, ik heb een doel en ik wil ervoor gaan. En dit is hoe ik er wil voor gaan, dus
ja. Ja. Er is geen andere manier.
Nee.
Wat heb je van je vader?
Geen geduld.
Eigenwijs en geen geduld.
Nee, ja, gewoon doorzettingsvermogen en zo hebben van onze ouders. En gewoon je dromen nagaan. Natuurlijk gewoon ook heel veel positief. En ik vind eigenwijs vind ik ook wel positief. Omdat ik gewoon precies weet wat ik wil. En ja, geduld had ik wel weer ietsjes meer willen hebben. Maar ja.
Wat wil je? Wat heb je als grote doel?
Ja, gewoon de Olympische Spelen en medaille. Maar ik heb vooral ook gewoon als doel dames schans springen. Ik wilde gewoon echt outstanding zijn, zeg maar. Gewoon super verre sprongen laten zien en super heftig. Gewoon super goed ski springen, zodat men gewoon, zeg maar, de ene goede seizoen dat ik had, hebben volgens mij de heren zelfs mijn sprongen bekeken. En dat is wel gewoon echt super vet. Als je zegt van oké, eigenlijk is het een sport die bij dames nog niet heel erg bekend is. Maar de heren gaan wel hun sprongen vergelijken met die van jou. Dus dan denk je van oké, ik heb wel echt een goede stap gemaakt.
Waarom? Omdat je dan technisch iets doet in de lucht waar wat speciaal is?
Ja, ik had gewoon tenminste mijn vlucht, dus hoe ik vlieg. En zeg maar die fase van de afsprong naar het vliegen toe, die deed ik gewoon echt super goed. En
neem even mee naar hoe je... Ik wil even weten van een mede topsporter, hoe doe je dat? Je staat aan zo'n schans bovenin, misschien daarvoor al. Je hebt je skis, je gaat die heuvel op, die schans op. Neem even mee in zo'n wedstrijd. Wat gaat er door je hoofd? Wat zijn de technische details? Waar denk je aan? Hoe gaat dat?
Dat is natuurlijk voor iedereen iets anders. Iedereen
voor jou.
Iedereen heeft gewoon zijn eigen ding waar hij op moet letten. Maar voor mij is het meestal opwarmen. Gewoon de warming-up. En dan ga ik meestal naar boven.
Doen jullie die andere, doe je van die droogsprongetjes? Ja. Op, dat iemand je zo opvangt?
Ja.
Dat is timing?
Nou, je kunt gewoon... Dan hebben we zo'n
Karretje
wat rolt. Ja. En dan kun je gewoon eigenlijk precies de techniek doen die je op de schans doet. Want je kunt de skispringtechniek niet heel goed zo gewoon oefenen. Omdat je natuurlijk op de schans heb je 70 of 80 kamer wind tegen. En dat is natuurlijk een hele andere beweging dan dat je gewoon hier zo'n sprong omhoog doet. Want je kunt niet naar voren springen, maar op de schans kun je wel naar voren springen. Ja. En het houdt je alsnog tegen.
Ja.
Maar ja, in ieder geval warming up, dan die sprongen en dan gewoon naar de schans. En dan sta je boven aan de schans en dan, dan...
Hoe lang zijn die latten die je onder je voeten doet?
2,35.
Ja.
Nou, dan sta je boven aan de schans en dan visualiseer je het zeg maar nog een keer. Zeg maar die spoor naar beneden en dan de afsprong. En...
Wie je ogen dicht dan?
Meestal niet. Nee. Meestal gewoon bekijk ik de schans en dan heb ik meestal wel een heel goed gevoel van oké. Want elke schans is anders. Elke aanloop, elke radius, zeg maar die druk, die G-krachten die je daar krijgt, die zijn bij elke schans anders. Maar je kunt het best wel goed zien. Tenminste, je hebt meestal wel een beetje zo'n vermoeden. Want we komen ook heel vaak bij World Cups waar je nog nooit bent gesprongen. Nu inmiddels wel, maar natuurlijk toen die eerste seizoenen kom je op plekken waar je nog nooit bent geweest. En dan heb je 3 trainingssprongen en that's it.
En dan, 3 sprongen, dan moet je alles op doen. En dan moet je weten hoe precies de schans loopt, waar het dal zit en hoe hoog de helling en alles. En hoe stijl die is. Oké.
Dus dat. En dan doe je die skis aan, dan ga je op die balk zitten. En dan
kijk je naar je coach, toch?
Ja, want die coach die geeft zeg maar een seintje van go.
Die kijkt naar de wind.
Nou, er is een stoplicht.
Ja.
En stoplicht duurt 30 seconden rood, 20 seconden. Ja, het ligt er een beetje aan, ligt aan de wind en zo. Maar op oranje mag je erin.
Ja.
Zeg maar op oranje mag je de balk op. En als die groen is, dan mag je pas springen. En dan geeft je coach een seintje van oké, go. Want die moet kijken of de wind goed is. Of dat er iemand... Misschien loopt iemand op de schans wat niet mag of zo. Ik wil, you never know.
Maar als hij naar de wind kijkt, dan kijk je of er een vlaag toevallig is. Of dat er extra wind naar je toe komt. Of?
Het beste is dus headwind. Dus wind van voren.
Ja.
Want dan heb je zeg maar zoveel mogelijk ondersteuning.
Dat is een vliegtuig.
Ja.
Krijgt op met de wind in
en soms
de neus.
Heb je pech. En dan heb je de stilwind. Dus wind van achteren. En dan kijkt de coach van, wordt het nog minder? Want als het minder wordt, dan wacht hij even. Want meestal heb je 10 seconden groen.
Ja.
Nou ja, en in die 10 seconden, meestal als je nog even wacht, kan het zijn dat net die vlaag zeg maar weer weggaat.
Ja.
Dat het net iets beter wordt. Nou ja, en dan ga je. En dan zit je in 2 zulke skisporen.
Ja.
En dan kun je sowieso niet meer terug. Want als je gaat, dan zit je zeg maar vast. Ja. Dus dan moet je er gewoon vol voor gaan. En dan is het belangrijkste eigenlijk de afsprong. Zeg maar de timing. En gewoon de techniek met het afsprong. En dan stijg je weg. En het vette is, je hebt eigenlijk meteen door. Gewoon meteen na de afsprong weet je van oké, deze was goed of deze was slecht.
Hmm.
Dus je hebt zeg maar die sprongen. En
de rij in de lucht hangt, weet je het.
Ja, je hebt echt die sprongen waarvan je systeem, dus je skis en je binding en je schoenen. Precies na de afsprong is dus een hele goede afsprong. Echt zo heel licht wordt en dat je super snel wordt. En dan heb je de sprongen waar je eigenlijk slecht bent afgesprongen. En dan moet je jezelf gaan redden. Dus dan moet je zeg maar...
Corrigeren.
En ik heb zo'n techniek dat als ik te laat ben, dan zijn die skis steiler. Dat ik die skis dan iets verder uit elkaar. En dan kun je er overheen draaien. En dan word je alsnog snel. Maar ja, dan heb je niet meer die speed. Net zoals bij die andere sprong.
Oké, dus hij moet eigenlijk, als die perfect is, dan vlieg je echt.
Ja, en dat is echt verslavend, dat gevoel.
Dat geloof ik.
Heftig, ja.
Dat is menselijk vliegen. Dan hoef je eigenlijk niks meer te doen.
Dan ben je super licht, dan ben je super snel in de lucht. En dan merk je alleen nog die druk onder je skis. En dan kun je steeds sneller. Want in de aanloop heb je volgens mij iets van... gemiddeld. Ligt er een beetje aan wat voor schans, maar gemiddeld 90 km per uur.
Ja.
En in de afsprong in de lucht krijg je dan iets van 110, 120.
Oh, je gaat nog sneller.
Ja, je wordt steeds sneller.
Wauw. En dan hang je daar en dan wil je altijd blijven hangen.
Ja, het coolste zijn de sprongen waarvan je echt zo bij jezelf denkt... Ho, dit gaat veel te ver. En, maar op een gegeven moment zie je dan zo die lijnen weer dichterbij komen. Want je hebt altijd die lijnen van hoe ver. Nou, en als ze dichterbij komen, dan moet je gaan landen.
En je valt mee met de helling, toch?
Ja.
Dus je zweeft de hele tijd. Hoeveel zit je boven de grond?
verschilt eigenlijk per schans?
Ongeveer.
Is ja, op meter, hoge schansen meter, is het wel 4 meter. Ah. Ja. Ah. Maar op de kleinere schans is het maar 2-3 meter.
Oké. Okay.
Ja. Ja.
En dan moet je landen?
En dan moet je landen in een telemark.
Ja.
Ja. Dat is niet mijn sterkste kant.
Landing is niet jouw sterkste. Je vliegt liever.
Ik vlieg liever.
Je wil helemaal niet landen.
Landen is echt zo'n dingetje. Nou ja, ik had dus dat ene seizoen dat ik super goed sprong. Maar toen sprong ik eigenlijk zo goed dat de jury een beetje... Die had het nogal moeilijk met inschatten van de gate. Want je hebt de aanloopgate, de aanlooplengte van de schans. En nou ja, indien ik eigenlijk gewoon echt gewoon wel een niveau hoger sprong... konden ze die gate niet 5 gates down doen. Want dan is het ook weer gemeen qua punten en zo.
Ja.
Het ging meestal van dezelfde. Maar dan spring je super ver. En hoe verder je springt, hoe moeilijker het is om te landen. Want ja, dan kom je weer zeg maar in die... De helling gaat zeg maar stel naar beneden. En dan ja, wordt het weer vlak.
Ja.
En als je
ja,
daar
daarna
precies...
moet je weer omhoog om te remmen.
Ja, dan, ja, omhoog of het gaat weer rechtdoor. Het ligt
springt gewoon de heuvel af.
Ja, en als je dan op de vlakke landt... dan is het echt super moeilijk om te landen. Want dan krijg je zoveel kracht
ja,
op je lichaam... dat je eigenlijk gewoon zeg maar naar beneden gedrukt wordt.
Ja.
Nou, en dat gebeurde dus elke keer. Dus ik had gewoon eigenlijk al de bijnaam van...
Je sprong gewoon te ver.
Kachel. Zo noem je dat
kachel?
Nou. Kachel.
Je landde als een kachel.
Ja, ja gewoon zeg maar zo... ja, dat je gewoon... ja, zo'n squat positie. Zo
oh,
squat,
ja, ja.
Zeg maar zo diep. Echt super diep.
Oh, echt helemaal door je ja, hokken. Door ja, de hokken ja, heen. Helemaal.
Ja, ja, ja. Omdat je gewoon zo'n kracht... En dan werd ik naar beneden gedrukt. En dan, ja, dan zat ik weer in die positie. En toen was ik alweer zo van nee. Want ik krijg ook veel slechtere punten.
Ja.
En je moet eigenlijk die telemark doen. En krijg je supergoeie punten.
Mm.
Ja.
Alsnog won je die World Cups. En dat is zo'n, en je was al wereldkampioen in junioren, toch? Daarvoor?
Dat was mijn...
In 2 jaar daarvoor?
Eerste World Cup seizoen. Waar ik zeg maar de volledige World Cup mee heb gedaan.
Wat was je toen?
Dat was na school. Dat was...
12 uur 's middags na school klinkt het. Ja.
Ah, nee, toen klaar. Zeg maar klaar met school.
Toen je met de middelbare school klaar was?
Nee, met de skigymnasium in Stort. Ah. Dus toen was ik 18 of zo. 17.
Ja, oké. Okay, het skigymnasium is voor jou dan inderdaad. Dus middelbare school,
je
hebt, helemaal
zeg maar,
een sportschool.
Volksschule, je hebt de volksschule, dat is de basisschool. Dan heb je de hoofdschule. En dan heb je de, ja, de hogere school.
Ja.
De middelbare. Hoge.
Ja, ja, ja.
En daar was ik... Eigenlijk wilde ik dat jaar stoppen. Wilde ik naar Nederland gaan studeren.
Oh, echt?
Ja.
Want?
Daar was ik wel klaar mee.
Met Oostenrijk?
Nee, gewoon met sport.
Oh, echt?
Ja. Ja, ik weet niet. Ik heb het gewoon al die jaren gedaan. En mijn droom was eigenlijk gewoon altijd supergoed worden. En ik was ook... Ik had echt gewoon talent. Maar... En ik won ook wel wedstrijden. Ik was wel, zat wel in de top. Maar als je dan zeg maar naar de World Cup keek, zat ik, daar mag de top 30, mag de tweede sprong doen. Die haalde ik dan net niet, maar ik vond het gewoon vooral niet meer leuk. Gewoon het trainen en zo. En stams heb je natuurlijk gewoon elke dag training.
Stond het af?
En,
beetje saai? Of?
Ja, het was gewoon van oké, het was meer voor mij oké. Ik heb nu 2 keuzes. Of ik ga topsport leven, ga ik nu echt in. Want dat is zeg maar de stap die je dan maakt. Want dat seizoen zouden wij dan zeg maar van het eerste team. Wij zouden bij het eerste team komen.
Mm-hmm.
Ik en een vriendinnetje.
Mm-hmm. En het eerste team is de Oostenrijkse selectie dan? Of?
Ja, het nationaal team. Dus ja, zeg maar die de World Cups doet.
Ja.
En wij zouden dat jaar zouden we erbij komen. Dus dat, voor mij was het gewoon van of ik neem nu die stap dat ik zeg maar topsport ga doen. Of ik stop nu al. Want ik wil niet 1 jaar gaan doen en dan gaan stoppen. Want dat is eigenlijk gewoon...
Weg.
Dan start je er net mee en dan stop je weer. Dat is ook vreemd.
Ja, en topsport kun je ook niet half doen. Je kan, nee, niet, je kan het niet doen met
waarom?
Het idee om, kijk wel eventjes.
Ja, en toen was het van, oké, wil ik die stap überhaupt gaan? Wil ik eigenlijk wel de topsportleven in? Of wil ik eigenlijk gewoon gaan studeren? Want ik had een beetje het gevoel van, ik mis eigenlijk het andere leven ook wel. Gewoon studeren.
Wat wilde je gaan studeren?
Ik wilde eigenlijk design en ja... Eigenlijk architectuur, maar toen...
In Delft?
Design. Nee, als eerste...
Eindhoven?
Was, nee, Jan de Boevrier Academie had ik bekeken. Daar was ik toen eigenlijk ook gewoon in Nederland. En ik was eigenlijk al zeg maar bezig met aanmelden. Ik zei van, nou ja, ik ga lekker dit doen. Ik ben er wel klaar mee.
Ja. Wat zei je vader?
Nee, die maakte niet uit. Nee, die vindt gewoon dat we... Die vond het allemaal prima van... Oké, sport is leuk. Maar als je het niet meer leuk vindt, stop er gewoon mee. Want we gaan niet... Ja, je hoeft het niet te doen voor iemand. Nee. Of voor mij.
Hmm.
En ja, dat was echt super vet. En ook nu, nog steeds. Hij is gewoon van, zolang je het leuk vindt, doe je het. En if not, stop je er gewoon mee. En toen is dus die coach waar ik mee ben begonnen. Want in Stam zat ik natuurlijk gewoon in een trainingsgroep met andere coaches en zo. En Viel is de coach waar ik ben mee begonnen bij de skiclub. En die hoorde dat van, je wil gaan stoppen en bla bla. En die vroeg van, hoe gaat het? Ik zeg zo, ja, gaat goed. Ik was net in Nederland, heb een school bekeken van, daar wil ik gaan studeren.
Huh? Wat?
Wat? Toen zei ik zo, ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon niet meer zo heel erg leuk. Toen zei hij van, ben je er echt helemaal klaar mee? Of is het nu gewoon van, oké, ik vind het nu niet meer zo heel leuk. Toen zei ik zo van, ja, ik weet niet, ik ben er wel een beetje klaar mee. En toen was het wel heel mooi. Toen zei hij zo van, brandt er nog? Een beetje vuur? Of is het gewoon al helemaal killerst? Of ja. Ik weet niet hoe je het noemt. Ja, of het helemaal uit is.
Ja, ik los. Ja, of is de vlam helemaal gedoofd? Of ja, is het nog een waakvlammetje?
Is nog iets, ja. Toen zei ik zo, nou, eigenlijk is er nog wel iets. Toen zei hij zo, ja, of ik niet wil, zeg maar... Of ik het niet nog een keer wil proberen. En toen hadden we een combinatie gevonden uit een school... dat ik het, zeg maar, wel soort tegelijk kon doen. Maar ja, toen ben ik daar die zomer, want hij is leraar... Dus hij had de hele zomer vrij. Dus heb ik de hele zomer met hem getraind, gewoon thuis. En in september zou ik dan naar die school in Oostenrijk gaan. Wat een beetje daarop leek, wat ik wilde gaan doen.
Ja.
Ben ik een maandje geweest. Toen zei ik van, nou, dat studeren vind ik eigenlijk ook niks. Ik doe wel topsport. Dus toen heb ik me ook weer afgemeld op die school. En toen ben ik me gewoon volledig gaan focussen op mijn topsportcarrière. En dat was dus het seizoen dat wij mee zouden doen in de World Cup. En ja, toen zijn we in Noorwegen gestart. En toen startte ik al meteen met een top 10 plek. En dat was wel echt heel vet. Want die zomer heb ik ook gewoon echt de topsport leren kennen. Ik bedoel, toen was ik alleen maar bezig met trainen. Was zeg maar met van alles bezig. Trainen, voeding, gewoon oké, gewoon echt het echte topsport. Ik bedoel, in Stam was het wel gewoon trainen en zo.
Ja.
Maar ik bedoel, je bent puber.
Wat is het verschil tussen gewoon trainen en echt, echt topsport?
Nou ja, eigenlijk stond toen... Toen draaide het alleen maar om de sport. En op school was het eigenlijk gewoon nog met mijn vrienden. En ik weet niet, ik sportte niet omdat ik het leuk vond. Of dat het echt mijn doel was. Maar gewoon omdat ik het moest doen. En dat was ook waarom ik zei van oké, ik stop ermee. Want het voelt niet alsof ik er vol voor ga.
Ja.
En toen was het eigenlijk super leuk met die coach. Het was gewoon een super goede balans uit wel echt keihard trainen en keihard werken. En alsnog was het gewoon leuk. En ik had gewoon echt plezier. En hij had gewoon een supergoed gevoel voor... Oké, wat moeten we trainen dat ik het leuk vind en zo. Nou, en toen was echt... Dat was echt gewoon zo'n... Alsof je zo'n trap omhoog klimt. Het was echt stap voor stap. En ik leerde mezelf eigenlijk veel beter kennen. Want ik was gewoon de hele dag bezig met trainen. En ik deed oefeningen. En ik ging ook gewoon een beetje op Insta en zo kijken... wat zeg maar gewoon topsport is, tenminste wat andere trainen. Mm-hmm. En oké, van dit kan ik zeg maar ook gaan doen en dit en daar een beetje adapteren en dan dit. En ik
en
was
met stap voor stap was gewoon iedere keer omhoog. Mm. Je werd beter, je zag verbetering. Alleen, maar alles verbetering. Wat je deed was alles, ging, alles deed. Was beter. Alles ja, was, dat alles is ook motiverend
ja,
natuurlijk.
Super motiverend.
Als je ergens vol voor gaat en je ziet dat het helpt en je ziet dat het resultaat
oplevert. En ik zag dat die spieren sterker werden en ik zag dat ik op de schans verder ging springen. En ja, gewoon alles lukte en alles werkte gewoon eigenlijk perfect. En toen ben ik dus dat seizoen begonnen. Top 10 plekken. En het ging eigenlijk standaard top 10 plekken. Het doel eigenlijk was super, wel, super cool. Want ik ben gestart in de World Cup. En we zeiden van oké, we willen in het begin willen we de top 15. Mm-hmm. En dan willen we zeg maar zo een beetje omhoog klimmen.
Ja.
Top 10 ben ik toen gestart. En toen kwam eigenlijk in januari kwam al Sapporo, Japan.
Ja.
En ik was er voor het eerst. Ik was voor het eerst in Japan. Gewoon heftige jetlag. En ik kan me nog herinneren dat ik wakker werd. Om de wedstrijd is 's avonds. Rond 8-9 uur pas. Ik werd wakker om 11-12 uur. Zo lang slaap ik nooit. Ik werd eigenlijk gewoon... Eigenlijk word ik standaard om 6-7 uur wakker. Maar ja... en toen waren we op die schans. En dan heb je weer zeg maar trainingssprongen. En door de wind hadden we zeg maar de wedstrijd meteen op dezelfde dag. Normaal hebben we de kwalificatie voor de wedstrijd 1 dag van tevoren. En toen precies op dezelfde dag hadden we de wedstrijd in verband met het slechte weer de volgende dag. En nou, toen deed ik die trainingssprongen en ik won gewoon elke trainingssprong.
Ja, van de wereldtop. Gewoon iedereen die er was.
Ja, ja. Ja. En toen hadden we dus die wedstrijd en ik dacht gewoon bij mezelf, nou ja, het maakt eigenlijk niet uit of je nou, zeg maar, weer wint of niet.
Ga gewoon springen.
Ga gewoon springen. Ik hoef mezelf nu geen druk te leggen op mezelf. Nou ja, toen sprong ik dus die eerste sprong en toen was ik dus weer eerste. En met schansspringen is het zo dat de top 30 die mag de tweede ronde doen.
Ja.
Dus de tweede sprong mag er meespringen. En de 30ste start als eerste en de beste komt aan het eind.
Mm-hmm.
Ja, dus zat ik uiteindelijk zeg maar alleen bovenaan de schans.
Er was niemand
als laatste. En,
ganz alleen.
Ganz alleen, ja. En diegene die voor mij sprong, die sprong nogal ver, want ze gingen één gate down.
Ja.
Dus dat betekent meestal dat hij te ver sprong.
Mm.
En ik hoorde ook al die mensen, al die Japanse mensen daar beneden. En ja, zo, oké. Toen dacht ik bij mezelf, nou ja, gewoon de top 3 zou wel super vet zijn. Nou, en toen heb ik dus die wedstrijd gewonnen. En vanaf dat punt ging het wel eigenlijk echt gewoon.
Dus echt, dat was de winter. Voor de winter dacht je nog stoppen. Ik ga een opleiding doen. En binnen één winter was je wereldtop.
Ja. En toen, vanaf dat moment was het eigenlijk gewoon echt. Oké, het was de goede keuze.
Ja.
Eerstens. En ten tweede, ik kan het wel. Want van tevoren twijfelde ik wel of ik überhaupt, zeg maar, of ik überhaupt de top kon halen.
Ja.
En vanaf dat punt stond ik eigenlijk gewoon in de spotlight. Was gewoon met elke wedstrijd van, die Kramer, die moet je wel in de gaten houden.
En want, zelfs de mannen keken ernaar om gewoon te kijken
dat seizoen nog niet.
Okay.
Dat seizoen daarop, toen ik zeg maar elke wedstrijd.
Toen brak je echt eigenlijk door het seizoen erop. Ja. Dat was ook het Olympisch seizoen, toch?
Nee, dat was nog een seizoen later.
Oké.
2000. Want het seizoen na Sapporo was het seizoen van Sapporo was jeugd WK.
Oh ja.
Waar ik toen zeg maar die heb gehaald. En dat seizoen erop was het normale WK.
Mm.
Zeg maar.
Met de grote.
Met de top.
Met de wereldtop dames. Daarvoor was het junioren. Ja.
Ja. En dat was ook wel een pittig seizoen. Toen was ik zeg maar ook favoriet. Want er was het seizoen dat ik zeg maar alles won.
Ja.
En toen had ik ook de Yellow Bib. Dus zeg maar de overall World Cup.
Ja.
Leader bent.
Ja.
En toen kwam ik naar Grasnov in Roemenië.
Dat we hebben dan een armbandje met schaatsen. Dat is de armband. Ja.
Dat is wel tof om dat te hebben.
Ja.
Zeg maar toen ik die voor
het eerst kreeg. Ja, ik vind het de World, dat is best wel een dik aanzien. Dan ben je gewoon gemiddeld over een heel seizoen eigenlijk de beste. Een wereldbeker is natuurlijk
dat is wel cool.
Leider van de wereldbeker. Dat zegt iets, absoluut.
En toen ik die voor het eerst kreeg, was wel echt zo'n moment zo van, wow.
Ja.
Zo cool. En toen hadden we dus een World Cup in Grasnov.
Hmm.
En dat was coronaseizoen. En toen waren we in Roemenië. Ergens en nergens. Echt. Ja, dat land was gewoon echt verschrikkelijk. En toen moest ik dus testen. Want er was iets misgegaan met die test. En toen was ik dus positief. En toen mocht ik niet meedoen. Toen moest ik mijn Yellow Bib inleveren. Want diegene die achter mij was, die was maar een paar punten achter mij. Dus die had natuurlijk toen die Yellow Bib. Want ik mocht niet meedoen. En de volgende locatie zal dan eigenlijk het WK zijn. Dus ik zat nog vast in Roemenië. Mocht eigenlijk Roemenië niet uit. En toen was WK. Ja. Toen hebben ze zeg maar, weet ik veel, met wie allemaal gebeld. Want eigenlijk was ik niet positief. Het was vals positief.
Ja.
En toen mocht ik die wedstrijd niet springen. Maar ja, ik wist eigenlijk dat ik gewoon gezond was.
Ja.
En ik had nog, want je hebt die sneltest. Die anti-gene test.
Ja.
Die heb ik toen gewoon gedaan. En die waren allemaal negatief. En toen zeiden we van oké, we willen nog een keer zo'n PCR-test doen. Want er klopt helemaal niks van. Toen hebben we die nog een keer gedaan. Toen was ik gewoon negatief. Dus mocht ik wel naar het WK. Maar die ene wedstrijd heb ik gemist. Waardoor de Yellow Bib ook weg was. En toen bij het WK was ik natuurlijk weer favoriet. Omdat ik die wedstrijd ervoor alles had gewonnen.
Tuurlijk.
En toen heb ik elke trainingsronde gewonnen. En toen had ik een eerste wedstrijdsprong. Echt een van de beste sprongen van mijn leven. Echt, meteen na de afsprong wist ik van zo, deze gaat ver. En toen sprong ik zo ver dat ik zeg maar zo diep landde dat ik eigenlijk gewoon zo slechte punten kreeg. Maar ik was alsnog eerste na die eerste na die eerste sprong.
Stom zeg, dat is oneerlijk. Je wilt toch heel ver springen en dat beloond zien?
Ja, eigenlijk wel.
Boeien die landen,
ja.
Maar goed.
Maar ja, en toen had ik de slechte punten. En toen, toen heb ik de tweede sprong gewoon zo erg verprutst dat ik gewoon vierde was geworden.
Oh, vierde op een WK.
En toen hadden we dus nog de grote schans.
Ja.
En weer elke trainingssprong gewonnen. Weer die. En toen gewoon de wedstrijd compleet verprutst. En toen weer vierde. Twee keer vierde.
Oi.
Met WK. Ja.
En hoe kwam je toen terug? Thuis? Maria Alm?
Nou, het was wel cool, want dat was in Oostenrijk was er behoorlijke drama, want ze zijn zeg maar na die eerste sprong van mij op de kleine schans, dus versprong, zijn ze zeg maar één gate lager of twee gates lager gegaan. Terwijl dat eigenlijk helemaal geen reden was. Diegene voor mij, die sprong in de eerste ronde sprong ze ook ver, maar in de tweede ronde sprong ze niet ver, want we hadden meer wind, zeg maar meer tailwind. Dus ging sowieso slechter. En toen heb de jury gekozen om mij zeg maar twee gates down te laten starten. En toen had ik ook nog een slechte sprong. Dus ik zei, ik had ook gewoon goed kunnen springen. Had ik het alsnog.
Je werd eigenlijk gestraft omdat je te ver vloog.
Eigenlijk wel. Ja. En toen was er echt in Oostenrijk super heftige discussie. En ook vanuit Skibond en dit en dat. En dat het eigenlijk niet eerlijk was en zo.
Mm.
En die dag erop hadden we Team WK. En toen was Slovenië was echt super goed. En die Sloveense had ook de gouden medaille gehaald. Die dag van tevoren, toen ik vierde was. En toen was Team WK, toen sprong Slovenië supergoed. En toen heb ik eigenlijk toch de gouden gepakt met het team.
Met het team, met jullie wereldkampioen.
En die was toen zo bijzonder eigenlijk omdat die dag van tevoren zo verschrikkelijk was. Omdat je eigenlijk gewoon zo dichtbij bij je eerste grote doel. Want het was zeg maar oké, World Cup, dan jeugd WK.
Ja.
En het grote doel was dan zeg maar het WK.
Dan
had je al die tegenslag met corona. Dat dus je al denkt van, oh, het gaat me helemaal mis. Je moet al je yellow bib inleveren.
Ja.
En toen had je die, zeg maar, het WK waar je elke training sprong. Gewoon wint. Gewoon echt gewoon makkelijk wint.
Ja, ja.
En dan komt die wedstrijd en dan wordt het gewoon vierde.
De harde van, we hadden wetten van topsport. Ik ben wereldkampioen junior geweest met schaatsen. En toen ik doorbrak op het moment, stond ik op het punt Europees kampioen te worden in 2000. En toen viel ik de tweede dag van het toernooi in leidende positie.
Oh.
Als jong jochie, nieuw talent. Iedereen,
ook,
wow,
zeg maar,
dit wordt helemaal in de spotlight. Ja. Dit gaat het helemaal worden. En ik viel op de 1500. Hele domme val eigenlijk. Het was gewoon een fout van mezelf. Maar dat is heftig.
Dat is
als
echt
je daarna terug moet komen. En helemaal op die leeftijd. Dat...
Ja. Ja, het was wel. Op dat moment was wel echt. Die eerste dag die was super heftig. En toen die meteen. Ik had eigenlijk wel het geluk dat meteen die dag erop hadden. Team WK. En nee, je bent aan het springen met het team. Ja. Dus je wilt ook niet zeggen van oké. Okay,
nee, je kan niet.
Ik wil niet springen. Ik heb geen zin of zo.
Nee.
Ik moet.
Ja.
En je wil ook niet slecht springen. Want je bent bezig voor het hele team.
Ja.
Dus dat was eigenlijk wel supergoed dat we daarna gewoon Team WK hadden. En dat we toen eigenlijk die gouden hebben gehaald. Dat heeft wel heel veel goed gemaakt.
En hoe was het voor jullie als familie met corona? Met in Oostenrijk, alles dicht. Met een bedrijf. Wat je runt. Ik heb volgens mij is er nog een uitzending geweest op tv van ik vertrek dat ze terug gaan jullie om te kijken hoe het met
vlog,
jullie is. Ja, zo'n kleine vlog. Ja, ja. Dat alles helemaal uitgestorven is. Volgens mij was het in Oostenrijk nog strenger dan hier in Nederland qua regels ook. Maar hoe was dat als?
Relaxed. Echt relaxed. Ja. Dat was namelijk na dat ene seizoen van Sapporo en van Jeugd WK.
Ja.
En natuurlijk die zomer, die voorbereiding ging super goed. En Phil was leraar op school. Nou ja, lockdown. Dus die had weer tijd. Super tof.
Maar je had alle tijd met een coach.
En we hadden geen gasten. Dus we hebben gewoon het hotel verbouwd. Gewoon het restaurant verbouwd tot fitness. En de hele dag weer trainen. Ik hoefde helemaal niks te doen. Want normaal, na zo'n seizoen waar je best wel goed springt, heb je natuurlijk allemaal afspraken, verplichtingen. Je moet natuurlijk interviews en zo doen. Wat er gewoon bij hoort. Wat ook gewoon prima is. Maar
je hebt Oostenrijkse sponsors, neem ik aan.
Ja.
Ja.
En ik bedoel, natuurlijk hoort erbij.
Ja.
En, maar ik had gewoon helemaal niks. Ik kon gewoon de hele dag sporten, gewoon mijn ding doen. En die eerste lockdown was zeg maar precies na het seizoen.
Ja.
Gewoon echt. En dat was eigenlijk gewoon best wel relaxed. Omdat je gewoon het hele seizoen gewoon even, ja, ik weet niet, gewoon uitrusten. Gewoon ontspannen en gewoon weer voorbereiden op het volgende seizoen. En
dat volgende seizoen was het Olympisch seizoen. Ja,
ja, ja. En dat was het seizoen naar het WK.
Ja.
En toen die zomer ging weer supergoed.
En de winter ook.
Ja, de winter ook.
Jij won vanaf de kiet af aan alle World Cups, toch?
Ja, toen ben ik zeg maar Het was wel vet, want in de zomer merkte ik weer zoveel verbeteringen. Ja. Ik merkte, oké, van het ene jaar heb ik nu weer zoveel geleerd. Ik kan dat weer meenemen, kan weer kracht en zo, ging beter.
Is dat jouw drive ook? Dat daar de motivatie in zit? Dat je voelt dat als je eraan werkt, dat je met een trainer aan alle facetten van topsport werkt en je techniek werkt en alles wat erbij komt kijken, dat je ziet dat dat resultaat...
Ja, ik ben wel heel erg perfectionistisch en wil gewoon, ik zie gewoon dat het hele pakket moet kloppen om topprestaties te leveren.
Ja, alle puzzelstukjes moeten in elkaar
alle
vallen.
Alle puzzelstukjes moeten gewoon in elkaar vallen. En dat was gewoon die jaren zo. En dat was gewoon vooral die twee seizoenen zo. En ook zomers. En ik moet ook eerlijk toegeven, ik was natuurlijk, toen ik klaar was met school, was ik gewoon nog, ik heb wel heel veel getraind. Maar niet echt heel erg schansspringgericht.
Ja.
En het was gewoon heel erg algemeen en zo.
Ja.
En toen begon ik gewoon heel erg serieus te trainen. En dan zie je gewoon echt zoveel verbeteringen. Je ziet daar, word je beter. Je ziet dat je meer, dat je hoger springt. Je ziet dat je verder springt.
Ja, dat onderschatten mensen nog wel eens, denk ik. Als je vergelijkt met wat mensen die goed veel trainen voor een sport, waar ze kunnen komen, ten opzichte van topsporters die alles iedere dag doen. Dat verschil lijkt soms klein in, of in tijden, of misschien wel in lengte of in sprongen, maar het is het verschil van dag en nacht.
En toen kwam ik, die zomer kwam ik er nog achter hoe belangrijk de core is. Dus toen heb ik superveel core getraind.
Ja, echt hier in het middel, hè?
Buikrug. Ja. En dat hielp zo erg met zoveel dingen. Gewoon met de algemene oefeningen. En
ja, maar jullie hangen ook echt in jullie. Je hebt zoveel kracht natuurlijk op jullie, hier op je
maar
buik, op je rug.
De kunst is met de afsprong, alles zeg maar in je core, zeg maar, het moet daar aankomen. Dus alles wat je afzet, moet eigenlijk daar aankomen. Want dan krijg je de draaipunt. Dan kun je, zeg maar, zo over je skis heen gaan.
Ja, ja, maar je hangt naar voren de wind
ja,
in.
Ja, precies. Maar eigenlijk spring je omhoog.
Ja.
Je springt omhoog. En door die wind en door dat draait het dan zo. En
dan ga je eigenlijk, je leunt er tegen in op een gegeven moment.
Ja, eigenlijk word je, zeg maar, door de wind. Ja. En zo word je zo gedraaid. En dan vlieg je, zeg maar.
Alleen je moet je lichaam heel strak houden natuurlijk als je er tegenin in gaat hangen, toch? Of niet?
Ja, een beetje een balans uit gewoon heel licht. Gewoon zeg maar, niet te veel aanspannen, maar wel het goede aanspannen. Zeg maar de
je ziet jullie altijd met van die vingertjes zo dan een beetje sturen. Echt heel,
heel erg. Eigenlijk wel heel erg gevoelig.
Ja.
Ja. En dat was dus die zomer en toen kwam het volgende seizoen. En toen hadden
was je de grote favoriet ook voor Olympisch goud?
Favoriet. En toen was ik ook begonnen in Nizhny. En toen had ik op de kleine schans gewonnen met 40, toen had ik een record met 40 punten voorsprong.
Iedereen keek naar jou.
Dat is op een kleine schans bizar film. En het seizoen ging supergoed, want het seizoen daarvoor had ik zeg maar de overall World Cup.
Ja.
Had ik gemist 11 punten schilderd volgens mij tussen de eerste en mei. En dat was eigenlijk die ene wedstrijd in Roemenië die ik miste vanwege vals positief. Ja. En toen was, zeg maar, het doel voor het volgende seizoen de Overall World Cup en de Olympische Spelen. En Overall World Cup ging dus supergoed, want ik won eigenlijk gewoon elke wedstrijd.
Ja.
Vanaf het begin af aan. En,
kreeg je veel tv-interviews voor de Spelen? Want een Olympisch seizoen is de druk keer 10 qua media. Dat is hier met schaatsen in Nederland zo. Maar dat is, denk ik, in jullie sport in Oostenrijk misschien ook wel zo, of niet?
Jawel. Het was natuurlijk wel veel, maar door corona natuurlijk gewoon alles online.
Ja.
We moesten niet heel ver. We moesten eigenlijk nergens naartoe. En
tot de week voor de Olympische Spelen.
Nou, en die in mijn hotel hebben, zei ik zo. Zeg maar, het ging gewoon allemaal supergoed. En van 3 weken, 4 weken van tevoren zei ik van oké, wat kan me tegenhouden?
Ja.
En nou ja, corona was zeg maar...
De grote angst voor iedereen die naar die Olympische Spelen ging was... Als ik besmet raak, moet ik eruit. En iedereen zonderde zich af... Van familie, van vrienden.
Ik heb thuis een appartement. Gewoon zo'n vakantieappartement.
Ja.
Dus toen zei ik ook tegen papa, normaal eet ik gewoon altijd met familie.
Ja.
Zei ik van, weet je, ik ga nu gewoon 3 weken, 4 weken in quarantaine. Ga gewoon voor mezelf zorgen boven.
Ja.
En ga trainen en dan sluit ik me gewoon weer op. En,
geen handjes, geen praatjes, geen...
Gewoon afstand.
Ja, afstand.
Iedereen op afstand, wel gewoon naar buiten. Gewoon normaal, gewoon trainen en zo.
Ja.
Gewoon naar buiten, maar wel gewoon op afstand. Ik was wel gewoon heel erg alert van oké, niet te dicht in de buurt komen, mijn familie op afstand. En als ik, zeg maar, naar beneden zou gaan, alleen maar met mondkapje en zo. En gewoon super heftig. Omdat ik gewoon naar de Olympische Spelen wilde.
Ja, tuurlijk.
En toen kan ik me nog herinneren, voor de Olympische Spelen moest je 3 negatieve PCR-tests binnen 72 uur of zo doen, binnen 3 dagen.
Ja, dat deden jullie voordat jullie gingen vliegen, denk ik, of niet?
Wij hadden nog een wedstrijd in Duitsland. We hadden een wedstrijd in Willingen. En vanaf daar zouden we direct naar de Olympische Spelen gaan.
Ja.
En toen waren we in Willingen en van tevoren voor Willingen moesten we zeg maar ook al een PCR, want je moest voor elke World Cup moest je een PCR doen. Die was negatief, dus toen dacht ik van yes.
Yes. I'm there.
Ik heb het voor elkaar gekregen, ik ben gewoon negatief en ik kan er naartoe. Want zeg maar voor mij was het oké van als ik naar Willingen kan, dan kan ik naar de Olympische Spelen.
Ja.
Toen hadden we die World Cup in Willingen en daar had ik ook weer gewonnen de eerste dag. Het ging gewoon allemaal super goed. Weet je, het was gewoon, ging gewoon super soepel, ik hoefde niet veel na te denken. En toen voelde ik me wel een beetje ziek. Toen kreeg ik al zo'n lichte keelpijn. En wie weet wel, als je zeg maar gaat warmlopen, zeg maar hardlopen op de schans, voelde ik al zo'n beetje vreemd, zo'n zweet, zo koud, warm. En ik voelde me gewoon echt niet helemaal fit. Maar ik dacht, weet je, het is winter. En
iedereen loopt wel eens kerst tegenaan.
Iedereen is wel een keer verkouden.
Ja.
Dus ik deed ook zo'n antigen test, die snelle. En die was gewoon negatief. En toen dacht ik, ik ben gewoon verkoud. Verkouden. En toen die volgende dag moesten we weer zo'n PCR doen. En toen 's nachts werd het slechter. Dus toen 's ochtends toen dacht ik al van, ik weet niet. En toen kan ik me nog herinneren dat ik die 's ochtends die sneltest deed.
Ja.
En toen was het al van, toen was eentje positief door de neus en door de mond was negatief. Of andersom, door de neus was negatief en door de mond positief. Ik weet niet meer precies. Toen kan ik me nog herinneren, iedereen had namelijk gewoon een eigen kamer. Want normaal slapen we met z'n tweeën.
Ja.
Maar corona en Olympische Spelen, dus we hadden het hele seizoen gewoon single rooms. En ik kan me nog herinneren dat ik tussen zat en bij mezelf dacht, nee, dat klopt niet, kan niet. Dus toen had ik de fysio gebeld. Toen zei ik zo van, ik durfde de bondscoach nog niet te bellen. Ik heb een probleempje. Toen zei ze, wat is er? Toen zei ik zo, ik weet niet, maar deze zijn dus positief en ik voel me niet zo heel goed. En, ik heb het wel eens vaker gehad dat die dingen gewoon niet klopten.
Ja.
Dus ik dacht bij mezelf, misschien is nog enige kans.
Ja. En dat was een week voor de start van de Spelen zo'n beetje, hè, toch?
We zouden 3 dagen later vliegen. Ja. 2 dagen later. En die week erop zal dan zeg maar de wedstrijd zijn.
Ja.
Die fysio die is toen dus langsgekomen. Bondscoach hebben we erbij gehaald. En toen zeiden we, we hebben geen keuze. Ik moet sowieso die PCR doen voor de Olympische Spelen. Dus dan gaan we die doen. En dan zien we het wel. Dus toen hadden we 's middags die afspraak voor die volgende PCR. En toen kreeg ik die dus 's nachts terug. Ik kan me nog wel herinneren dat ik daar gewoon, want ik kon niet slapen.
Nee.
Kreeg die om 12 of om 1 uur terug. En was ik dus positief. Maar ik zat zeg maar precies op de grens, want ik weet niet of jullie dat in Nederland ook hadden. Wij konden zeg maar, in Oostenrijk was zo dat je ging meten waar je waarde was.
Ja.
En voor de Olympische Spelen moest je zeg maar een super hoge waarde hebben.
Ja.
Boven 35 of zoiets.
Mm-hmm.
En onder 35, eigenlijk is in Oostenrijk pas onder 30 positief volgens mij. En ik zat volgens mij bij 35 ergens in die regio. Dus toen was het eigenlijk nog van, oké, soms heb je een virus in je en kun je lichaam zeg maar nog net blokken of zo.
Mm-hmm.
Dus toen hadden we nog enige hoop dat ik zeg maar, precies, want bij die grens zal zitten en dat het zeg maar gewoon weer weg zou gaan of zo.
Ja.
Dat ik zeg maar 1 keer zo er tegenaan zit of ik had het al een keer gehad.
Ja.
En dan gaat je waarde ook de hele tijd een beetje zo heen en weer.
Ja.
Dus ik kan me nog herinneren, dat was echt gewoon drama. Die skibond natuurlijk, want die wilde natuurlijk ook dat ik er naartoe ging.
Ja.
Want ik was gewoon
de favoriet
voor Oostenrijk.
Ja, ja. En een klein beetje voor Nederland.
En voor Nederland, in mijn hart voor Nederland. Ja. Ja, en toen moest ik natuurlijk naar huis. En diegene die met mij mee waren gaan, die fysio en zo, die moesten natuurlijk ook naar huis testen. En toen kan ik me nog herinneren dat ik gewoon thuis aankwam. En toen moest ik meteen weer gaan testen. Want we hadden zeg maar voor de Oostenrijkse skibond had met zo'n labor waar we gewoon elke keer konden testen.
Ja.
En ik ben in die week volgens mij echt 10 keer heen en weer gereden om te gaan testen. Want we hadden gehoopt dat zeg maar, die waarde zeg maar, nog omhoog zou gaan. Dat zeg maar gewoon nog wel mogelijk zou zijn om na te komen. Maar het werd steeds lager en lager en lager. En ja, toen zat ik op een gegeven moment gewoon bij 10 of zo. En toen was het wel gewoon van, oké, dit is niet meer haalbaar.
Het is klaar.
En toen zeiden ze nog van, ja, we kunnen nog een keer gaan testen. Zei ze, weet je, jongens, ik zit nu al zo laag. Het is, overmorgen is de wedstrijd. Ik kan ze nu sowieso niet naar China. Gaan ze me opsluiten.
Ja, ja, zit je daar 3 weken in een hotel? Ja, nou, ja.
Ik had eigenlijk nog wel geluk. Ik bedoel, het was natuurlijk gewoon echt een nachtmerrie.
Ja, ja, en wat dan... Ik kan me voorstellen, als je dan thuis bent, je kan ook niemand omarmen of niemand toch? Je kan niemand, troost vinden.
Nee, ik moest gewoon in quarantaine.
Je zit gewoon in je eentje op je eigen appartementje dan en dan maar rij je naar een laboratorium.
Ja, ik zat in mijn kamer, in mijn appartementje. En ja, ik denk dat gewoon mijn hele familie het ook wel gewoon lastig vond. Omdat ze niet echt wisten hoe ze ermee om moesten gaan. Omdat gewoon, weet je, je hebt zo'n droom. Je werkt er eigenlijk 3 jaar naartoe. Gewoon 3 jaar echt gewoon super professioneel.
Ja.
Ik was er zo erg mee bezig. En die periode toen ik zeg maar was begonnen met View. Die ene zomer. Toen had ik gewoon in mijn achterhoofd de hele tijd van... Oké, dit seizoen jeugd-WK, dan het WK, ja, dan de Olympische Spelen. Stapje voor stapje. En dat seizoen, dat ging zo goed. Ik was gewoon elke wedstrijd aan het winnen. En ik bedoel, niemand... Dat je een medaille haalt op de Olympische Spelen was natuurlijk nog niet... geen garantie.
Nee.
Maar dan had ik het tenminste zelf kunnen verprutsen. Weet je, dan, het is anders als je dat bent. En dan zelf zeg maar gewoon slecht springt. Dan kun ik zeggen, oké, weet je, het is mijn eigen fout.
Nee, je weet dat je in topvorm bent. Je weet dat je er hard gewerkt hebt, alles aan hebt gedaan. En gewoon echt laatste hindernis. Allerlaatste hindernis.
Klap, waar je gewoon helemaal niks aan... Ja, je, natuurlijk, weet je, ik heb alles geprobeerd en... En natuurlijk was ik super boos op mezelf en ging nadenken van oké, waar heb ik het nou kunnen op, ja, waar heb ik het nou vandaan? En maar hij heeft natuurlijk ook geen nut. Ik heb alles geprobeerd. Ik ben 3 weken in quarantaine geweest van tevoren. En wie weet, misschien had ik het al in me. En is zeg maar door de stress en zo gewoon precies dan op dat moment uitgebroken.
Ja.
En
hoe zat je op de dag van de wedstrijd? Heb je überhaupt gekeken op tv?
Ik was weer testen. En ik zat in de auto en toen heb ik de livestream aangehad. Maar ja, het was wel echt raar. Het was gewoon, je hebt een droom en gewoon met 1 klap is die hele droom weg. En het was ook best wel zwaar eigenlijk om die zomer gewoon weer motivatie te vinden.
Ja.
Vooral na die Olympische Spelen, want het seizoen was nog niet klaar. En ik was de leader van de Overall World Cup.
Ja.
En dat was mijn second doel. Eigenlijk waren dat wel gewoon de 2 doelen. Oké, Olympische Spelen en de Overall World Cup. Maar toen hadden we nog een paar wedstrijden. Ik weet niet meer precies hoeveel. Maar ik was gewoon zo moe. En die wedstrijden die gingen ook niet meer zo goed.
Op je tandvlees.
Ja, het was eigenlijk gewoon oké, ik moet het seizoen nog afmaken. Ja. En dan gewoon hopen dat ik met mijn voorsprong die ik van tevoren heb gehaald...
Ja.
Het seizoen af kan maken. Want dan heb ik wel de Overall World Cup. En dat is wel gelukt.
Was dat fysiek of was dat ook mentaal gewoon er doorheen zitten?
Ik denk wel allebei. Fysiek, ik was gewoon... moe.
Ja.
En ik merkte wel aan mijn lichaam dat zeg maar gewoon echt gewoon vermoeid. En mentaal, het was natuurlijk wilde ik die Overall World Cup nog halen, want dat is een super grote prestatie en dat hebben in Oostenrijk alleen maar eentje uit mijn team.
Mm.
Dani heeft het gehaald en voor de rest helemaal niemand. En dat was natuurlijk wel gewoon nog mijn doel. En daarom moest ik ook doorgaan. Want eigenlijk zei ik naar die Olympische Spelen zo van... Weet je, ik ben er klaar mee.
Ja, ik kijk het allemaal. Ik ga architectuur studeren.
Ja, ik ga het toch wel studeren. Ja. Nee, ik dacht gewoon van dit seizoen, ik ben er klaar mee.
En daarna dan? Hoe was het voor jou, die impact? Hoe lang heeft het nageëld? Of eilt er nog steeds misschien na?
Afgelopen seizoen was echt heftig. Omdat ik gewoon... ik had die Overall World Cup gewonnen.
Ja.
Maar ik denk dat ik nog een beetje moe was van dat gebeuren. Eigenlijk gewoon van die 2 jaar. Het was gewoon zoveel ups en downs. Die 2 keer vierde met WK. Om 11 punten de overall missen. Dan corona.
Spelen missen. Twee keer vierde op een WK en de spelen missen. Terwijl je de topfavoriete bent. Ja.
En dat eigenlijk op deze jonge leeftijd. Iedereen zei ook wel gewoon van oké, hoe kan dit? Eigenlijk die tegenslagen die jij hebt, daar hebt een ander in zijn hele leven niet. Maar ik kan het ook niet veranderen. En toen was zeg maar die zomer...
Stond ook weer op je arm?
Keep going. Toen was zeg maar die zomer na die Overall World Cup. En toen was ik wel van... de Olympische Spelen zijn best wel weer ver weg. En die droom is eigenlijk gewoon kapoef. was gewoon kapot. Weg. En toen moest ik me zeg maar weer voorbereiden nu op het afgelopen seizoen.
Ja.
En doordat ik zeg maar die overal World Cup had gewonnen en niet meer echt een heel groot doel had, want dat was het grote doel dat heb ik gehaald. Die Olympische Spelen, dat was weg. En ik was nog moe. Maar ja, van mezelf moest ik gewoon door. En ik wilde natuurlijk beter worden. En ja, toen was ik die zomer eigenlijk keihard aan het trainen. En ik wilde beter, beter, beter. En super perfectionistisch. En ik was eigenlijk nooit tevreden met de sprongen die ik deed. En toen was, kwam zeg maar de winter eraan. En toen was ik eigenlijk voor de winter al moe. Was ik eigenlijk al gewoon klaar mee.
Ja. En, is dat dan omdat je vecht tegen iets, tegen jezelf? Omdat je beter wil, perfectionistisch bent en niet meer vanzelf gaat?
Nou ja, omdat ik gewoon eigenlijk wel gewoon wilde aansluiten waar ik was gestopt. Dat ze ene seizoen, zeg maar met overal World Cup, dat wilde ik gewoon herhalen. Want dat teammaatje had zeg maar 1 keer. En ik dacht van, nou, 2 keer is eigenlijk ook wel leuk. En, maar ik wist niet echt precies hoe ik beter kon worden. Want ik had zeg maar die, toen maakte ik super grote stappen.
Ja.
En nu...
Ja, dat is een nadeel als je laat... Ja,
ja en ja. Toen ineens dit seizoen maakte ik eigenlijk geen grote stappen meer, maar eigenlijk hele kleine.
Ja.
En eigenlijk maakte ik alleen maar stappen achteruit. Ja. Want ik was super hard aan het trainen en eigenlijk had ik denk ik gewoon meer moeten focussen op herstel, zeg maar.
Doe je dat nu? Heb je iets aangepast nu?
Nou ja, toen was zeg maar dat seizoen.
Ja.
En toen ben ik tijdens het seizoen uit de World Cup uitgestapt, omdat ik zeg maar zo moe was. Ik was in Japan. En de afgelopen seizoen was weer WK-seizoen.
Ja.
Want elk tweede jaar heb je WK.
Mm-hmm.
Nou ja, en toen dacht ik van, oké, weet je, ik heb nu de overal World Cup, dus dit seizoen is WK is weer mijn highlight. En daar wil ik weer gewoon performen. 2 keer vierde geworden. Nu heb ik de kans om zeg maar daar medaille te pakken. En, maar de voorbereiding was niet heel goed gegaan. Maar toen die eerste wedstrijd, kan ik me nog herinneren, was ik top 3. Toen dacht ik zo van, oké.
Komen er.
Het is op zich wel gewoon goed. Maar ik weet niet, ik was gewoon de hele tijd aan het streven naar dat perfecte. En naar die sprongen die ik het seizoen daarvoor deed. Want toen won ik gewoon met 10, 20 punten voorsprong. En nu was ik in de top 3. En toen dacht ik zo van, ja, iets moet beter. Iets moet ik veranderen. En zo was ik de hele tijd bezig en was eigenlijk nooit tevreden met de sprongen die ik deed. En toen ging het alleen maar slechter.
Dus het wordt het ook niet leuk?
Slechter. Nee, het was ook gewoon niet meer leuk. En het werd alleen maar slechter. En toen was ik in Japan, 3, 4 weken voor het WK. En toen was ik, toen zei mijn coach van je moet dit en dat doen. En ik voelde het allemaal niet meer. Weet je, zeg maar die in-run position, zeg maar de hokken.
Mm-hmm.
Zegt hij van ja, probeer gewoon alle spieren te ontspannen. En dan gaan we kijken welke je moet aanspannen. Want ik had zeg maar zoveel spieren aangespannen dat ik geen eens weer kon afzetten.
Is dat een beetje het idee dat je zeg maar eigenlijk toen je begon, dat ging bijna vanzelf. Mensen kijken naar jou qua techniek, qua timing. Jij bent degene die het verst kan vliegen. Dat je het zo perfectionistisch doet, dat je het zo erg probeert te bedenken dat het niet meer werkt of zo. Dat je niet kan bedenken dat je dat moet doen.
Ik voelde ook niet meer welke spieren ik moest gebruiken die eigenlijk belangrijk waren. Ik had eigenlijk helemaal geen gevoel meer voor, oké, wat is nou belangrijk tijdens mijn sprong?
Ja, hele lichaamsgevoel.
Ja, ik spande alles aan, maar ik denk dat het hele lichaamsgevoel gewoon een beetje weg was door vermoeidheid. Gewoon de hele zomer keihard trainen, nooit stoppen. Geen pauze houden, want ik moest beter, ik moest meer.
Ja, je zal ook niet de laatste zijn die in die valkuil trapt, ja. En, bijzonder is dat eigenlijk, hè, dat je gewoon... Je wil revanche en je denkt dat je dat kan goedmaken door nog beter
nog
te worden,
meer
nog
trainen.
Meer te trainen, nog beter je best te doen, nog perfectionistischer, nog op alle slakjes meer zout gaan leggen.
Ja.
Terwijl dat het recept is voor inderdaad verkramping. Dus en op een gegeven moment, je spieren verkrampen.
Het was eigenlijk gewoon verkrampt. Het hele seizoen was verkrampt. En toen 3 weken voor het WK zei mijn coach ook even van, Sarah, het wordt er niet beter op. Ik denk dat we een pauze gaan houden van de World Cup. Want dat is natuurlijk super intens reizen.
Ja.
Dan daar weer jetlag en dit en dat. Toen zei ik van let's do it. Ik ga er nu 3, 4 weken uit. En bereid me zeg maar individueel op de WK voor.
Ja.
Dus de rest is gewoon al die World Cups gaan doen. En ik ben naar huis gegaan en zeg maar gaan voorbereiden op de WK. Op de hoop dat ik daar dan zeg maar wel nog zou performen. En toen ben ik, dat was eigenlijk wel die periode dat ik zeg maar me ging informeren van oké, wat moet ik eigenlijk doen dat ik herstel en dat ik zeg maar die, ik weet niet hoe je het noemt, de regeneratie.
Ja, ja, herstel.
Ja, het herstel. Dat is eigenlijk juist waar ik moet gaan opletten. Want ja, ik ben super moe en ik deed krachttraining van tevoren. Dat jaar daarvoor kon ik die krachttraining 4 keer in de week doen. En die kon ik nog maar 2 keer in de week doen en was eigenlijk al gewoon moe.
Ja.
En ik deed 3 sit-ups en brandde. En ik dacht zo bij mezelf van...
Klinkt bijna, ja, als zitten van 5 of als het corona... Het
ja, daar hebben we toen allemaal laten checken. Ja. Ja, zeg maar, door corona weten we natuurlijk niet of het misschien daar nog door komt. Maar toen heb ik ook allemaal bloedchecks en zo gedaan, omdat ik mezelf gewoon niet fit voelde. Ik voelde mezelf gewoon zo uitgeput en zo niet mezelf.
Ja.
En alles laten checken en zo, maar dat klopte allemaal wel. En nou, toen hebben we gewoon gezegd, oké, weet je, ik moet nu gewoon echt gaan focussen op... Ja, gewoon weer terug. Ja. Helemaal terug. Gewoon helemaal resetten.
Ja, back to the basics.
En dat is eigenlijk wat ik deze zomer aan het doen ben.
Vakantie in Nederland.
En het voelt gewoon zo raar, omdat elke keer als ik aan het trainen ben, denk van, ik heb niet genoeg gedaan. Maar eigenlijk moet ik juist nu zeg maar rustiger aan doen, zodat ik dan weer die stapjes kan zetten.
Ja, ik ben ook zwaar overtraind geweest toen ik op jouw leeftijd, toen jij het ook had, 2021. En,
ook gewoon van, ik moet beter worden.
Ja, ja. Nou, ik dat was na die val op het EK. Ik dacht, nou, ik zal de wereld even laten zien dat ik het kan. Ik had een dik contract getekend, sponsorbelangen erbij, Olympisch seizoen ook, Salt Lake City. Dus ik had ook het grote talent. Ik zou het gaan doen. Dat riep ik ook zelf in ieder interview hoor. Ik zei, ik ga goud winnen. Kom maar op. Werd ook wel aangemoedigd door Pieter Mulen, onze coach toen. En dat was ook vet. Was ook gaaf. We gingen keihard te keer. En dat was een hele interessante periode. Maar ik op een gegeven moment dacht ik, iedere rustdag is een verloren trainingsdag. Dus
ja.
Die
gaat toch wel gewoon maar trainen.
Ja, ik ga gewoon trainen. Mijn concurrenten trainen niet. Het is heel slim dat ik nu ga trainen.
Nu kan ik gaan trainen. Ja,
natuurlijk zo dom.
Dat werkt 1 jaar.
Ja, maar dat werkt heel even maar. Ik echt een paar maanden ging heel goed. Ik kon heel veel aan. En daarna sla je door. En dan op een gegeven moment, ik heb een boekje en ik kan alle vinkjes afvinken van wat ik verkeerd heb gedaan. Te veel trainen. Thuis liep het bij ons ook niet goed. Met mijn ouders niet. En het was allemaal stress eromheen. Olympisch seizoen. Mm. Ik wilde mezelf revancheren. Dus ik ben zwaar, zwaar overtraind geweest. Ik had wel ziekte van 5. Dus ik was ook doodmoe die hele winter. En daarna kregen we Jack Ory, dat was een bewegingswetenschapper. Dus we gingen heel echt, en ik had zelf ook het een en ander geleerd. Dus we gingen met hartslagmeter trainen, mochten niet meer intensief. Eerst, ik heb 2-3 maanden alleen, maar heel laag intensief werk gedaan. Geen hartslag, nergens in het rood, niet, nooit, never. En dat ging daarna, bouwden we weer op. Alleen toen gingen we naar Jack, toen zei we trainen helemaal niet hard. Dat zei ik niet alleen. Hè. Ik zat met Erben Weddermars, met Gianni Romme in een groep. We zaten allemaal met allemaal gasten die gewend waren om heel, heel hard te trainen en door te beuken. Hij zei, dit klopt niet, dit klopt niet. 3 maanden later op het NK reden we iedereen aan bonken. Iedereen.
Oh, echt?
Ja. Het was gewoon heel goed uitgedacht en uitgekiend.
Ja.
Dus we trainen wel hard, maar we rusten ook goed. Dus we waren, dat gevoel van uitrusting herken je op een gegeven moment bijna niet meer. Ik weet niet of je dat herkent. Dat je denkt, als je hard traint en dan rust je uit, dan voel je beter. Maar Je raakt een soort verslaafd aan een gevoel van vermoeidheid. Of aan een gevoel van...
Ja.
Ook mentaal van, zie je wel.
Ik heb getraind en ik heb... Weet je, volgens mij is het gewoon meer zo van... Ik moet, zeg maar, die pijn voelen. Om het gevoel te hebben van, oké, ik heb echt zwaar getraind. En alleen met zwaar trainen kom ik er.
Ja.
En dus ik met elke training, tot het brand. Tot de spieren branden. Ja. En op een gegeven moment brandt het zeg maar van herhaling 3-4. En dan denk je bij jezelf, oké.
Nu al?
Ja.
Ja.
En,
maar dat is toch gek dat je in je hoofd jezelf zo... Want de gedachte klopt niet. Het is niet waar.
Het klopt ook niet. Maar daar struggle ik zelfs eigenlijk nu nog mee. Gewoon deze zomer is voor mij wel gewoon echt een leerproces. Gewoon oké, van nu ook. Gewoon nu tijdens de vakantie van oké, eigenlijk rusten. Maar eventjes daar nog een beetje fietsen, daar nog een beetje fietsen.
Ja.
En ik weet niet, ook gewoon... Want ik heb nu gewoon een trainingsschema en zo. En dan train ik dat. En dan zeg ik ook tegen mijn coach van... Ja, maar eigenlijk heb ik het gevoel dat ik niks heb gedaan.
Ja.
En in mijn hoofd kan ik niet beter worden als ik niks heb gedaan.
Ja, maar dat
dan
is,
moet ik gewoon leren, ja.
Ja, dat is echt leren van je hebt een prikkel nodig. En die mag heel zwaar zijn. Maar je hebt daarnaast echt helemaal rust nodig om helemaal te herstellen. Ja. Als je niet 100% herstelt... Dan ga je inderdaad niet, dan maak je die trap niet omhoog, zoals je net zo mooi zei.
Ja.
Dan maak je hem omlaag.
Ja.
Dan breek je iedere keer weer iets af. En als je iedere keer weer iets afbreekt, word je minder inderdaad. Dan schrik je van jezelf na een paar maanden en denk je, hè?
Hoe
ik kon dit toen, ik kan dat nu. En dan is je eerste reactie, oh, meer doen.
Ja, maar het was gewoon die verslaving. Die eerste 3 jaren maakte ik alleen maar stapjes in, ja, naar boven.
Ja.
Ik werd beter, ik werd beter, ik werd beter. En toen had ik het ene seizoen waar ik gewoon geen stapjes meer maakte. En waar ik bij mezelf dacht van oké, ik heb die stapjes nodig. Omdat ik gewoon de verslaafde ben geraakt.
En je moet jezelf opnieuw uitvinden.
Ja. Nu moet ik weer terug naar de basics. Ja. Maar ik ben wel heel benieuwd. Het schanspringen en zo, het is wel gewoon weer leuk. En we hebben nu ook een nieuwe bondscoach.
Ja.
Dus dit seizoen is wel gewoon alles nieuw. Dus het voelt wel gewoon weer oké van een reset. En nu langzaamaan moet ik me gewoon weer... moet gewoon die Olympische Spelen weer het grote doel worden.
Ja. Nou, je hebt nog even.
Ja.
De trap omhoog is ingezet. Ja. Tree voor tree.
Ja, dit seizoen is zonder WK. Dus dit seizoen is gewoon...
Tijd nemen.
Ja, dit seizoen is gewoon weer terugkomen. Terug, want het afgelopen seizoen was ik gewoon super ontevreden eigenlijk met mijn resultaat. En,
ja, maar je hebt gewoon niet een beetje een trauma verwerken te gehad. Je hebt veel al meegemaakt in je jonge leven. Met het verlies van je moeder. Met een verhuizing wat ongetwijfeld ook gewoon heel veel dingen met zich meebrengt. En een impact heeft. Maar dit is gewoon helemaal op zo'n jonge leeftijd inderdaad. Het is gewoon zo heftig. Een Olympische Spelen zo ergens voor gaan. Zo, dat kunnen mensen zich bijna niet voorstellen.
Toen het gebeurde. Toen zei ik zo van ja. Eigenlijk zei ik zo van ja, het maakt me niet zo heel veel uit. Maar eigenlijk maakt het natuurlijk superveel uit. En heb ik daarna gewoon die klap gewoon nog super lang gevoeld.
Ja.
En het is gewoon super moeilijk om ergens voor te gaan als je geen doel meer hebt. Die motivatie weer te vinden als je eigenlijk gewoon doelloos eigenlijk een beetje bent.
Ja.
Dat is pas moeilijk.
Je hebt een doel nodig, helemaal als sporters. Ja, ik ken het. Maar ja, er zijn zoveel mensen helemaal na die afgelopen Spelen naar Peking. Als je ziet, ook na die coronaperiode. Hè, er zijn heel veel mensen die op hun teen hebben gelopen.
Mm.
Van schaatsers die je kent, van andere atleten. Je ziet gewoon dat heeft ook impact gehad. Als je nog kan delen met anderen en je verlies en je verdriet en de troost vindt. En als je dat ook nog niet hebt, dat is gewoon allemaal en.
Mm.
Dus ja.
Ja, weet je, zal het mijn eerste Olympische Spelen zijn. Maar van de dingen die ik heb gehoord, was sowieso niet zo'n mooie Olympische Spelen.
Nee.
Dus misschien moet ik gewoon wachten tot de volgende. Misschien was het gewoon belangrijk dat ik die gemist heb, weet ik veel.
We gaan het zien. Sarah, dank dat je er was. En ik ga je volgen en we gaan je zien vliegen.
Ja.
Succes.
En mijn hart is altijd voor een beetje voor Nederland.
Dank voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuitert.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive podcast. Groet, Mark.